Maar welkom. Wat een prachtige groep zo samen. Eerste studieavond. Is nieuws. Dus het is ook voor ons nog een beetje zoeken. Experimenteren van hey, wat is nou, hoe werkt dit zeg maar? Hoe gaat dit werken? Dus bijvoorbeeld al gewoon met de vraag, geef ons een beetje genade. Hè, om te kijken van hey, hoe zorgen we nou dat dit avonden zijn die werken, dat er genoeg, waar het nodig is en waar het kan, ook interactie ontstaat, zeg maar. Het is geen preek, het is een studie. We doen samen, zeg maar, studie. Dus dat maakt het ook iets totaal anders. Dus op het moment dat ik denk van, hey, nu is hij aan het preken, hè, dan mag je gewoon even inbreken van, hey, het is geen preek, het is een studie. Hè, dus als je denkt van, nou gaat hij los, en dat is natuurlijk risico bij een type zoals mij. Dus dan gewoon even een signaaltje dat ik mezelf verlies, in de goede zin van het woord. Ik heb er zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend weer. Het is gewoon weer een nieuwe vorm. En ik moet ook hier gewoon eerlijk zijn. Mijn voorbereiding is niet geweest zoals ik het had verlangd, zeg maar. Qua tijdsdruk, tijd. Het was vanochtend heel vroeg. Omdat ik vanochtend ook hier moest zijn. Vroeg in de kerk voor 2 diensten. En daarvoor moest ik nog de laatste hand leggen aan dit. Dit is niet fijn. Is niet ideaal. Is wel de situatie. Dus ik had hier nog heel graag 2-3 dagen extra aan besteed. Is niet gelukt. Baal ik van. Maar ik vind het wel eerlijk om dat gewoon te zeggen. Yo, ik ben niet daar waar ik het liefst had willen zijn. En het totaal doorvorsten en doorwrochten. Maar dat maakt ook niet uit. Voor een deel. Want we doen het samen. En dat is ook de insteek. Ik ga nu niet zeggen hoe het zit. Wat ik wel ga doen, is dat we samen door de Bijbel heen reizen en kijken van hey, hoe werkt dat nou? Hoe kun je dat nou interpreteren? De Sabbat, hè, in het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Ja, wat doet Jezus nou met afschaffen? Nee, vervullen. Maar wat dan wel en hoe dan wel? Wat deden de christenen in de vroege kerk? Ik ga zeker kijken van hey, wat zie ik als logische lijnen door de Bijbel heen? Hoe denk ik dat je ook verschillende teksten moet interpreteren, kunt interpreteren. Maar dat wil niet zeggen dat ik dus gelijk heb. En dat is altijd zo met Bijbelstudie. En daar kom ik zo nog even op. Een belangrijke sheet wat mij betreft. Maar we gaan samen studeren. Dus ik hoop dat je allemaal je Bijbel bij hebt. En dat je ook alert bent. Hè, dat je denkt van, hey, hij gaat nu van het ene onderwerp naar het volgende onderwerp. Maar nou mist hij volgens mij echt een wezenlijke tekst. Nou, dan mag je die gewoon inbrengen. Ja, want het is niet mijn verhaal, het wordt een beetje vanavond ons verhaal, hoop ik. Nou, werkt dat of werkt het niet? Geen idee. Ik heb een microfoon, een handheld, dus je kunt ook gewoon hard roepen door de microfoon. En anders herhaal ik het. Maar het is een beetje zoeken. Misschien gaan we het volgende maand wel totaal anders doen, omdat we denken, nou, deze vorm werkt niet. Ik weet het niet. Zullen we het gewoon proberen? Nou, zullen we in ieder geval bidden om een zegen? Dan hebben we dat in ieder geval in de pocket. En zonder de Heilige Geest zijn we nergens. Vader in hemel, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel voor uw liefde voor ons. Heer, dat u, zoals Roelof ook vanochtend in zijn preek neerzet, Heer, dat u ook gewoon mens geworden bent en dat wij ook het mens zijn mogen waarderen. Heer, maar dat we ook zien, en juist in een onderwerp als de Sabbat, Heer, dat daar het verticale, het mens zijn en relaties, maar ook of het horizontale, maar ook het verticale, het leven met u, dat juist dat snijpunt, ja, dat plaatsvindt op de Sabbat. Heer, en we willen vanavond een dappere poging doen om te kijken van ja, hoe moeten we dat nou zien? Hoe moeten we dat nou interpreteren? Ook wij nu, christenen uit de heidenen in 2016 in Nederland. Heer, dan bid ik ook dat u ons leidt. Heer, dat u ons helpt om ook elkaar goed te verstaan. En de bereidheid ook om naar elkaar te luisteren. Heer, en dat ook als er gezichtspunten anders zijn, Heer, dat we ten allen tijden en ten diepste elkaar altijd herkennen en waarderen in u, Jezus. Want ook de Sabbat draait uiteindelijk volledig om u. Heer, dat is mijn overtuiging en ik bid dat het ook deze avond vooral om u gaat, Jezus. Maar leid ons en geef ons het inzicht wat we nodig hebben. Heer, verlicht de ogen van ons hart. Schenk ons die geest van inzicht, zodat we ook zullen zien en kunnen zien dat wat u wilt openbaren vanavond in Jezus' naam. Amen. Ik ga er dus ook bij zitten. Dat is ook anders dan in de preek. Nou, als je dan gaat denken van, hey, we doen allemaal studieavonden. Ja, wat voor studieavonden zou je dan willen doen? Nou, dat gaat heel verschillend worden. Dit van een onderwerp, ja, dat komt zo nu en dan echt, popt dat weer op. Ook mensen die daarmee worstelen, van hoe zit dat nou? En zouden we niet eigenlijk Sabbat moeten houden als gemeente? Ik denk dat ook, dat is nu alweer een tijdje terug, maar toen het boek Wake Up uitkwam, hè, is er ook weer een hele opleving gekomen. Je ziet sowieso er meer aandacht, wat aan zich denk ik hartstikke mooi en goed is, voor de Joodse feesten. En dan zullen sommige mensen zeggen, dat zeg je niet goed, want het zijn godsfeesten, niet per se Joodse feesten. Nou, daar heb je al het eerste puntje te pakken. Dat ook door dat soort boeken er gewoon weer hernieuwde aandacht is voor de feesten zoals die zijn ingesteld in eerste instantie voor het Joodse volk. Laat ik het dan zo omschrijven. En dat is mooi en dat is goed en daar kunnen we van leren. Maar het is ook goed om zo'n onderwerp te pakken. Maar we gaan ook hele andere onderwerpen doen. Roelof gaat de volgende keer iets doen op het gebied van relatieethiek. Van hey, daar zitten we, ja, hoe ga je nou vanuit Genesis, vanuit dat concept van huwelijk tussen man en vrouw, hoe maak je nou de lijnen naar het Nieuwe Testament? Hoe interpreteer je nou teksten die ogenschijnlijk nou klip en klaar zijn als het gaat om homoseksualiteit? Maar zijn ze wel zo klip en klaar als wij denken dat ze gaan over homoseksualiteit? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gaat doen, maar dat zal zeker een keer aan de orde komen. Ik ga de derde avond in november, hoop ik, te hebben over ziekte en genezing. Hoe zit dat nou in de Bijbel? Hoe zit het nou met ziekte? Wat vinden we allemaal in de Bijbel? Hoe zit het in genezing? Uw streamen hebben mij genezing gebracht. Jesaja 53, wereldberoemde tekst, wordt heel vaak ook rechtstreeks op lichamelijke genezing geplakt. Ja, mag je dat eigenlijk wel doen? En is dat wel de genezing die Jesaja wordt bedoeld? En hoe zie je dan de genezing? We worden opgeroepen als discipelen om te genezen en handen op te leggen. Maar is dat dan altijd succes verzekerd? En als het niet lukt, ligt het dan ergens aan? Of is er soms genezing en soms ook niet? Hoe spreekt de Bijbel erover? Hoe is de historie door handelingen en de brieven heen? Nou, dat is hartstikke interessant om ook eens gewoon daar de hele Bijbel maar eens open te doen. En te kijken wat zegt de Bijbel allemaal over ziekte en genezing. Nou, we hebben ook nog een heel aantal avonden openstaan. Dus als je denkt van, nou dat is mooi. Dan zou je dus echt een keer moeten hebben over dat onderwerp. Nou, mail. En als je een onderwerp mailt en denkt van ja, dat lijkt me inderdaad hartstikke relevant voor een grotere groep. Dan is de kans groot dat we dit seizoen een studieavond hebben over het onderwerp waar jij heel graag een studieavond zou willen hebben. Dus voel je vrij, denk mee en mail vooral. Yes? Ik begin niet met een diep theologisch bijbeltekst of zo. Ik bid met de uitspraak waar ik persoonlijk eigenlijk een beetje allergisch voor ben. En ook een beetje jeuk van krijg. Als we soms zomaar als christenen onderling naar elkaar de uitspraak doen. Dat is onbijbels. Wat jij zegt of wat jij vindt, dat is onbijbels. Ik vind dat een hele gevaarlijke uitspraak. Omdat ik geloof dat het een uitspraak is. Ergens is het een uitspraak vanuit trots en hoogmoed. Want dan weet jij dus zeker dat jij 100% zeker weet dat jij de juiste uitleg van de Bijbel kent, hebt, vindt. En dat de ander per definitie fout zit. Ik wil vanavond een oprechte zoektocht met jullie doen. Van hey, hoe moeten we dat nou zien vanuit Genesis naar het Nieuwe Testament. Maar ik kan niet zeggen, dit is de juiste uitleg. Dit is, als ik alle Bijbelse gegevens op een rij zet. Ja, dan kom ik, volgens mij, als ik probeer recht te doen aan ook hoe je moet interpreteren. En dan is context bijvoorbeeld altijd belangrijk. Hè? In wat voor context wordt een bepaald iets gezegd. Wat is de context van het hoofdstuk? Wat is de context voor wie is dat geschreven? Al die teksten moet je uiteindelijk beschouwen in hun context. En dat zet je op een rij. En uiteindelijk moet je dan keuzes maken. En dat noemen ze met een mooi woord, met een theologisch woord, hermeneutiek. Dan moet je keuzes maken. Ja, hoe moet je dat nou interpreteren en vertalen naar nu? En dan heb je bijvoorbeeld in de Bijbel natuurlijk ook sommige teksten. Die zijn algemeen leerstellig. Die gaan gelden voor alle christenen van alle tijden. Sommige teksten zijn misschien meer cultureel bepaald. He, bijvoorbeeld ook in de brieven van Paulus. Wat gaat over specifieke situaties in een specifieke gemeente. Ja, dat moet je dan doorvertalen misschien naar de cultuur van nu. Maar ja, wie bepaalt welk gedeelte nou cultureel bepaald is en welk gedeelte algemeen leerstellig is? Daar moet je uiteindelijk steeds weer je keuzes in maken. En dat geeft niet, maar dat betekent dat je soms andere keuzes kunt maken. En wat ik nou ongelooflijk super zou vinden en fijn zou vinden als wij een gemeente zijn. Waarin wij, hardcore, zou ik bijna zeggen, Jezus-gelovers zijn. Dus we zijn het eens over de weg van verzoening en verlossing. We zijn het eens over de Heer Jezus. We zijn het eens over, en dan heb je alweer, dan zeg ik over de hoofdzaken en de bijzaken. Ja, wie bepaalt er in het hoofdzaken en bijzaken zijn? Dat is heel ingewikkeld allemaal. Maar dat we kinderen zijn van de Vader, redding door genade, door Jezus alleen, werk aan het kruis, opstanding uit de doden, al dat soort dingen. Van, nou, daar, op het moment dat wij daar hier andere dingen over gaan verkondigen, dan zou ik echt zeggen, dan moet je gillend wegrennen. Dan wordt die dwaling verkondigd. Als het gaat om andere onderwerpen die niet zozeer specifiek gaan over die helshistorie, verzoeningsleer, dan blijkt dat ik zie dat heel veel mensen heel oprecht proberen om de Bijbel te verstaan en door te vertalen naar nu. En dan is het soms heel ontnuchterend dat broeder X, waarvan je weet dat is een broeder die wil de Heer volgen, die bidt om de leiding van de geest, soms op andere inzichten komt dan broeder Y. Of zuster Y, om meteen maar even ook dat in te sluiten. En denk, hoe kan dat? Ze bidden allebei om de leiding van de geest. Ze willen allebei de wil van de Heer doen en ze komen op andere inzichten. Hoe kan dat? Nou, volgens mij kan dat. En volgens mij mag dat. Volgens mij kan het niet om de hoofdzaken van het geloof. En dat draait volgens mij altijd linksom rechtsom om Jezus. Maar volgens mij mag het best op verschillende onderwerpen. En volgens mij kunnen wij, en dat zou ik zo gaaf vinden, willen wij gemeente zijn waarin je over sommige deelonderwerpen ook best anders kunt denken. Bij Sabbat is dat wel lastig. Want het heeft ook toevallig te maken met de dag van samenkomst van de gemeente. Maar er is ruimte om over onderwerpen anders te denken. Henk. Ja en nee, wat mij betreft. Er wordt wel gezegd van de Bijbel, dan, de Hebreeuwse denkers zijn kwijtgeraakt, wij zijn Griekse denkers. Nou, onderschat niet hoe Grieks er werd gedacht in de tijd van het Nieuwe Testament. In die zin. Dus, ik denk dat we zeker voor het verstaan van het Oude Testament het Hebreeuwse denken heel veel kunnen leren en dat het veel rijker wordt. Maar niet voor per definitie de Bijbel. Ja, en de laatste, dan ga ik wel anders. Henke gaat antwoord geven. Ja.
Grieks denken is: het is zwart of het is wit. En Hebreeuws denken, daar kun je op meerdere manieren naar iets kijken. Dat kan meerdere kleuren hebben. Dan kan je daar met elkaar over gedachten wisselen. Zonder te zeggen van: het is zus of het is zwart. Dat is het verschil tussen Grieks denken.
Mooie samenvatting. En tegelijkertijd, de Farizeeën en de Sadduceeën die sloegen elkaar ook gewoon de kop in, omdat ze niet eens waren over de opstanding uit de doden. He? Dus ook dat is uiteindelijk wel weer relatief hoeveel ruimte elkaar soms gegeven wordt. Maar zullen we gewoon ruimhartig zijn in de oprechte zoektocht die we allemaal doen. Nou, dat vond ik heel belangrijk. Dit is ook niet alleen voor nu, maar dit is gewoon voor de rest van de studieavonden. Dit willen we gewoon niet horen. Ik wil het niet uit mijn mond horen naar iemand toe. Ik wil het gewoon niet horen in de zaal. Je mag prima het hardgrondig oneens zijn. Je mag dat zelfs gewoon, uiteven. Zeggen van, ik snap niet dat je tot die conclusie komt. Ik zie het zo. Nou, dan kunnen we daar gewoon even over sparren. En hoe zien anderen dat? Dat is allemaal hartstikke goed. Maar we gaan elkaar niet betichten van onbijbels. We doen allemaal een oprechte zoektocht om Gods stem te verstaan via het woord. Amen? Amen. Hier zouden we zoveel mee kunnen winnen in de christelijke wereld. Serieus, als we deze houding christelijk Nederland breed zouden omarmen. Man. Wat gaan we vanavond dan doen? Ik heb hem zo opgebouwd van eerst het ontstaan en de geschiedenis van de Sabbat. En soms heb je natuurlijk ook dat je kan zeggen Shabbat. Nou, kies je eigen voorkeur. Ik heb nu gekozen in eerste instantie voor Shabbat en nu voor Sabbat. Voor wie is de Sabbat in eerste instantie ingesteld? De toekomst van de Sabbat. Natuurlijk heel belangrijk om te zien hoe ging Jezus om met de Sabbat en wat zegt hij erover. En ook de rest van het Nieuwe Testament. Hoe wordt daar omgegaan? En misschien ook wel gesproken over de Sabbat. Nou ja, waarom zitten wij dan opeens op zondag als samenkomstdag? Enkele algemene conclusies wat mij betreft en vraag en discussie, maar dat mag dus ook tussendoor. Ik heb twee boeken die ik nog graag wil laten zien, die wat mij betreft heel veelhelderend zijn. 60 vragen van christenen over opvattingen, gebruiken en tradities binnen het Jodendom van Michael Brown. Volgens mij ook wel hier in de boekshop te koop. En een oude boek, wat niet nieuw is, maar wat mij heel erg helpt, ook in de Hebreeën-serie, van Andrew Murray, De Twee Verbonden. Het oude en het nieuwe. Dat is oorspronkelijk geschreven in 1895 of zo, zoiets. Dus een fantastisch boekje, helpend. Twee boeken als boek Nou, dan gaan we nu starten. Ontstaan en geschiedenis van de Sabbat. Ik zou zeggen, pak Genesis 2 er meteen even bij. Dan zien we dat als wij denken de Sabbat, dat is een van de 10 geboden, is onderdeel van de wet. Zeker. Maar hij was er al veel eerder. Genesis 2. De schepping. Nou, 1 tot 39 is een beetje overdreven. We doen gewoon 1 tot 4. Daar staat: zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Hè? Het scheppingswerk van God. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dus hier wordt de Sabbat, zou je kunnen zeggen, ingesteld. En het Sabbat, het Griekse woord, of de Grieken noemen de zaterdag de Sabbato. En de vrijdag de Paraskuie. Ik ben niet zo goed in die talen. Maar wat wordt vertaald met de dag van de voorbereiding. En Sabbat in het Hebreeuws is een samenvoeging van het Hebreeuwse woord voor stoppen met werken. En rusten en ophouden en staken. En het woord zeven. He, dus het stoppen met werken, zeven. Zevende dag, dat is de dag waarop je stopt met werken. In Latijn is Sabbat dies Dominicus, wat letterlijk de dag van de Heer betekent. Dus dat zien we, de Sabbat is van voor de wet. Exodus 16, de volgende tekst, zien we dat ook. Dan zijn ze nog niet bij de berg Sinaï. Hebben ze nog niet de wet ontvangen. Exodus 16, vers 22. Daar doen we vers 21. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid. 2 omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. Mozes zei tegen hen: de Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige Sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. In tegenstelling tot eerdere dagen, ze ook dachten van: nou, we bewaren wat voor morgen. Nee, elke dag krijg je gewoon wat je voor die dag nodig hebt. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat. Een rustdag ter ere van de Heer. En nu zult u buiten het kamp niks vinden. 6 dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het Sabbat. Dan is het er niet. En toch gingen sommigen op de zevende dag op zoek, maar ze vonden niets. Dus dat is ook voor de Sabbat. En wat ik wel ook wel bijzonder vind, het eerste wat in de Bijbel heilig wordt genoemd, dat is niet een voorwerp, dat is niet een berg, een heilige berg, dat is niet een altaar, een heilig altaar. Het eerste wat heilig wordt genoemd is de Sabbat, is die zevende dag. Hè, de Sabbat, heiligen, betekent apart zetten, maar betekent ook tot bestemming brengen. Dus de mens begon zijn leven met rust. En de mens begon zijn leven niet met werken. De eerste dag van de week is een dag van rust. Apart zetten, heiligen. Nou, dan komt hij uiteindelijk ook, zou ik kunnen zeggen, in de wet terecht. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar zo zeg ik het maar even. Exodus 20. En dan zie je van ja, daar heeft je eigenlijk 2 motieven waarom het onderdeel is van de wet. Exodus 20, vers 8, het eerste theologische motief zou je kunnen zeggen. Hou de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zoon en dochters. Voor uw slaven en slavinnen. Voor uw vee en ook voor uw vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Vers 10, met name belangrijk. De zevende dag is de rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dus je mag niet werken omdat die zevende dag ook bedoeld is. Gewijd, bedoeld is om die dag ook aandacht te hebben voor de dingen van God. Dus samen te komen, bijvoorbeeld, hè, in die tijd ook in de synagoge, wat nu dan bij ons vertaald is naar de samenkomst op zondag. Maar het doel, een theologisch doel, een godsdoel, de dag die ook niet alleen maar, niet werken, maar niet werken omdat je dan die dag ook kunt wijden aan de Heer, aan de zaken van de Heer, aan godsdienst, zou je kunnen zeggen. Nou, dan zien we in Deuteronomium 5 dat er eigenlijk nog een ander motief is voor de Sabbat. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Dus twee boeken verder. Numeri. Oh! Ja, bij ons hebben we er maar vier boeken van Mozes. Want mijn dochter die noemde altijd Genesis, Exodus, Leviticus, Numeronomium. Dus dan heb je Numeri en Deuteronomium in één. Dus dat zal het wel vandaan komen dat ik hem even vergat. Numeronomium 5. Wat je ook kunt vinden in Deuteronomium 5. Vers 12. Waar Mozes weer opnieuw, je zou kunnen zeggen, de 10 geboden herhaalt. Maar dan zie je meer een sociaal motief. Deuteronomium 5 vers 12. Neem de Sabbat in acht. Zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters. Voor uw slaven en slavinnen. Voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte. Totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Israël is slaaf geweest in Egypte. Is dat uiteindelijk door God uit bevrijd. Maar op de dag van het niet arbeiden is het ook het gedenken van ja, het sociale. Van wij zijn ook geen slaaf meer. Stilstaan, steeds weer bewust zijn. Wij zijn geen slaaf meer. Want we zijn bevrijd door God uit Egypte. God is de verlosser en daar mogen ze wekelijks bij zijn dienst bij stilstaan. En het is ook wel bijzonder als je kijkt naar de 10 geboden. Dan zie je de eerste 3 van de 10 geboden. Die gaan over het verticale, gaan over God. De nummers 5 tot en met 10 gaan over de naaste. Wat je er allemaal gewoon eigenlijk niet meer moet doen. Niet stelen en niet liegen en al dat soort dingen. Geen overspel plegen. Maar de 4e is een combinatie. En dat is het Sabbatsgebod. Dat is zowel het verticale, de dag gewijd aan de Heer. Als ook de bedoeling, het horizontale. De dag dat je als familie samen bent. En dat zie je ook in Israël natuurlijk gebeuren op de Sabbat. Dus we versterken onze relatie met de Schepper. En we versterken onze relatie met elkaar. En dat is wel een belangrijke. Want daarin zie je hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je als land 1 nationale vrije dag hebt. Waarin dat ook daadwerkelijk kan. Als een heel land Sabbat of zondag viert. Dan kun je dus ook daadwerkelijk daar uiting aan geven. En je ziet dat in de flexibilisering van onze maatschappij dat absoluut ontwrichtend zal doorwerken. Dat je niet meer die vrije dag die je allemaal vrij hebt, of zoveel mogelijk vrij hebt, ook kunt gebruiken voor het aanhalen van familiebanden en van vriendschapsbanden. En ook samen kunt komen om uiteindelijk die dag ook te wijden aan de Heer. Maar als de ene op woensdag vrij is en de andere op zaterdag en weer een andere op dinsdag, dan worden dat soort dingen heel lastig. En ik denk dat dat voor een deel een stukje vloek is van de flexibilisering van onze maatschappij. Dat echt ontwrichtend gaat werken op de langere termijn. Want we hebben het zo nodig. Als God iets uiteindelijk wel instelt, die dag vrij. En dan gaan we het nog hebben over welke dag, of dat altijd dan de zaterdag moet zijn, of dat er ook ruimte is voor de zondag. Maar die ene dag vrij om niet te werken, maar ook om stil te staan bij de goede werken van God ook in jouw leven. En ruimte te hebben om die banden ook in het horizontale vlak relationeel aan te halen. Dat is fundamenteel. Dat hebben we zo nodig. Want als we alleen maar doorgaan, dan gaan we allemaal vroeg of laat de burn-out in. Vragen over deze sheet? Opmerkingen, aanvullingen? Nee? Nou, dan gaan we verder. Voor wie is de Sabbat ingesteld? Nou, als eerste specifiek voor het volk Israël. Dat lezen we in Exodus. Gaan we even terug. Exodus 31. Vers 17. Nou, zullen we gewoon beginnen in vers 12? Laten we dat doen. Een hele pericoop over de Sabbatsrust. Exodus 31, vers 12. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Het volk Israël ook wat apart is gezet van de andere volken. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden. Zo, dat is ook wel even serieus. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Hoe zit dat dan? He, als je werkt, dan schend je toch de Sabbat. Dus moet je dan uit de gemeenschap gestoten worden of moet je dan gedood worden? Nou, weet ik niet, maar dat vraag ik me dan af. 6 dagen mag je werken, maar de 7e dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust die aan de Heer gewijd is. Wie op Sabbat werkt, oh, nu wel, moet ter dood gebracht worden. Dus dat is al even zoeken, hè? Hoe zit dat nou? Als je hem schijnt, dan moet je ter dood gebracht worden. Als je werkt, dan moet je uit de gemeenschap gesloten worden. En toch hier, als je werkt, dan moet je gedood worden. Nou, daar heb ik niet de diepgaande studie op gedaan, dus ik weet niet. Iemand idee? Ik was van plan om alleen namelijk vers 17 te lezen, dus ja, daar ga je.
Maar als je uit de gemeenschap, dit was in de woestijn, als je uit de gemeenschap werd
gestolen,
was
het
natuurlijk ook een
zekere dood. Ja, dat is een goed punt. Maar er is een verschil tussen iemand de woestijn sturen en vanuitgaan dat hij uiteindelijk wel omkomt van de honger en de dorst. Of iemand ter dood brengen omdat hij de wet van God over zei. Maar terecht dat het inderdaad in de woestijn sowieso geen pretje was in je eentje. Ja. Goed. Het is allebei niet gezellig. Nou, zullen we daar onze... zullen we die conclusie trekken? Het was in ieder geval niet gezellig. Maar dan, vers 16 en 17. Generatie na generatie moeten de Israëlieten, staat daar, de Sabbat in acht nemen en vieren. Dus heel specifiek een opdracht aan de Israëlieten. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Ah, dat is interessant, hè? Eeuwigdurend. Dat is wel heel, dat is lang. Dus dat zou dan gewoon nu nog geldig zijn. Een teken van een eeuwigdurend verbond. Dus het eeuwigdurende, dat verbond is eeuwig. Maar hoeft niet per se te zeggen dat dat teken ook eeuwig is. Dat zou je wel zomaar 1, 2, 3 kunnen concluderen uit zo'n vers. Van hey, Sabbat is onderdeel van een eeuwigdurend verbond. Dus de Sabbat is voor eeuwig. Nee, dat staat er wat mij betreft niet. Het verbond is voor eeuwig. De Sabbat is generatie na generatie een teken. Maar er staat hier niet expliciet dat de Sabbat dus ook eeuwigdurend is. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat de tekst dat niet zegt, wat mij betreft. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de 7e dag heeft hij gerust om op adem te komen. En als we dan nog even Ezechiël erbij pakken. Dan moet je even naar de voorbij de psalmen en de spreuken. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Ezechiël 20. Een heel hoofdstuk waarin de Heer ook zijn moeite uit hè, met het volk Israël. Israël opstandig, ontrouw. Vers 8, maar zij waren opstandig en wilden niet naar mij luisteren. Maar dan vers 12, daarna vers 20. Vers 10, vooruit. Ik leidde de Israëlieten weg uit Egypte en bracht hen naar de woestijn. Daar gaf ik hun mijn wetten. Daar maakte ik hun mijn regels bekend. Die leven brengen aan iedereen die zich eraan houdt. Verder gaf ik hun, de Israëlieten, de Sabbat als het teken waaraan te zien is dat ik, de Heer, van hen mijn heilig volk heb gemaakt. Dus de Sabbat is voor de Israëlieten en de Heer gaf het als teken dat zij het heilige volk van de Heer zijn. En dan vers 20. En dus ook de oproep eigenlijk. Vers 19. Ik de Heer ben jullie God. Onderhoud mijn wetten en regels en leef ze na. Houd de Sabbat in ere. Dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik de Heer jullie God ben. Jullie God, de God van Israël. Dus hier gaat de Sabbat wel degelijk heel speciaal en heel specifiek in het hele Oude Testament over dat die ingesteld is voor het volk Israël. Nou, dan is er een interessante tekst in Jesaja, die moet ik dan even bijpakken. Dat is twee Bijbelboeken terug. Jesaja 56. Vers, dat gaat over de redding ook voor buitenstaanders. Dus niet Joden, die ook Joden genoten in die tijd, proselieten, andere naam. Die zelf niet Joods waren, maar die wel geloofden in de God van Israël. Dan zie je, nou laten we ook weer even om de context recht te doen, beginnen bij vers 1. Dit zegt de Heer, handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling, de niet-Jood moet je eigenlijk lezen in de context van Jesaja en het volk. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuug niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Omdat hij bepaalde lichaamsdelen niet meer had. Want dit zegt de Heer. De eunuug die mijn Sabbat in acht neemt. Die keuzes maakt naar mijn wil. Die vasthoudt aan mijn verbond. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken. En een naam in mijn tempel. En binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder, dus dan wordt het opeens heel veel ruimer gesteld, ieder, oud-testamentische setting, dat moeten we er wel even bij zeggen, oude verbond, ieder die in de setting van het oude verbond de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt de Heer. Die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Dus hier ook gewoon de uitnodiging zou je kunnen zeggen aan de vreemdeling, de niet-Jood, om ook Sabbat te vieren. In de setting, wat mij betreft, in eerste instantie onder het oude verbond. Dus sowieso, of we nou vinden of we onder het nieuwe verbond nou wel of niet ook Sabbat zouden moeten vieren of zondag. Los daarvan is het ongelooflijk leerzaam om eens een Sabbatsviering mee te maken. We gaan in maart met 40 mensen uit deze gemeente naar Israël. En ik doe er alles aan, zeg maar, om te zorgen dat we in kleine groepjes een Sabbatsmaaltijd meemaken bij een Joods gezin thuis. Omdat het sowieso ongelooflijk leerzaam is om te zien, wat doen jullie nou eigenlijk allemaal? Wat zijn de onderdelen van zo'n Sabbatsviering? Wat is de betekenis voor jullie ook nu? Daar kunnen we sowieso enorm veel van leren. Even los van de vraag waar we straks op komen van, moeten wij dan misschien ook nu nog Sabbat houden of is er ruimte? Ja, dus het is altijd goed om je te verdiepen, ook in alle Joodse feesten, zo je wil, godsfeesten, om je daarin te verdiepen. Dikke prima, kunnen we heel veel van leren en verdiept ons geloof. De vraag is, moeten we het ook zelf overnemen, als zijnde dat is ook wat de Heer van ons vraagt. Nou, daar gaan we verder op in. Vragen over deze sheet?
Ik weet niet, als iemand iets zegt
Zeker. Goed punt. Dank. Ja. Ja. Nou, de dus, zeg maar, ik weet niet of je dan per se een dus kunt zeggen. Dus is het een altoos durende inzetting. De Heer heeft hem ingesteld. Hè? Bij de schepping rustte hij op de zevende dag. Ja, rustte de Heer dus elke zevende dag. Ik denk als we straks de teksten van Jezus kijken, dat hij daar iets anders naar kijkt. Ha, daar komen we zo op. Sterker nog... Dat is de volgende sheet. Maar wie had er nog een vraag?
Ja, ik wil ook nog wel even iets over zeggen. Ja. Er zijn maar 10 geboden die God bedacht heeft. De 10 geboden. En daarin staat de Sabbat. En dat is nooit herroepen. Dus je zou zeggen dat is de grondwet van God. En dat is niet herroepen nergens.
Zullen we zo nog even kijken in het Nieuwe Testament of daar misschien toch nog wel wat over geroepen wordt? Aan het eind van de avond kunnen we nog even weer checken van hoe we dat dan... op dat moment zien. Mooie dingen. Ja. Nou, ik wacht even hoor. Ik wil heel graag nu nog even... Eerst Oud Testament. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Daar kom ik straks op. Want dat hoort eigenlijk bij mij terug bij Jezus en de Sabbat. Ja. Maar goed punt. Maar bedoelt hij daar, gaat het dan om, hè, de Sabbat is voor de mens en de mens is niet voor de Sabbat. Mens wil dat zeggen, dat hij dus zegt, dat is per definitie, ik bedoel dat echt als Jood en Heiden, zeg maar. Of Jood en Griek, hoe je het maar wil noemen. Of is het meer bedoeld van, waar gaat het nou om? De Sabbat is er voor de mens. Ja, voor de Jood had hij ook kunnen zeggen, maar bedoelt hij dat daarmee? Voor de mensen die zijn, joh, het is er voor jullie om ook van gebruik van te maken, van te genieten. En het is niet de bedoeling dat het een religieus iets wordt wat je moet doen, zonder dat je daar, hè, je kunt wel Sabbat houden. Maar als het geen invulling krijgt, zeg maar, ook in je geestelijk leven, ja, dan is het leeg. Dus... nou, we komen daar straks even op bij Jezus, anders gaan we wel... ik probeer, dat is ingewikkeld hè, bij zo'n onderwerp, om een beetje lijn aan te houden. Maar ik zou het niet altijd even goed in, maar daar heb ik wel geprobeerd in de dingen. Dus we komen erop terug en als het niet genoeg is, breng hem gewoon straks weer in, wat mij betreft. Ja. Ah, heerlijk. Ja. Ja. Dat zou kunnen. De vraag is ja, welke vertaling is dan fout? Ja, maar dat zou, met die tekst zou je kunnen zeggen, dan is het allemaal consequent. Dan is het allemaal hetzelfde. Dat zou daarvoor pleiten. Ja, goeie, dankjewel. Nou, de toekomst van de Sabbat. Het werd al een beetje genoemd. Het gras wordt mij al bij de voeten weggemaaid als het niet oppast. En dat is ook mooi. Ik denk dat we samen gretig zijn. Jesaja 66. En natuurlijk altijd weer de vraag, welke toekomst? Hè? Is dat de toekomst gezien vanuit het Oude Testament? En is dat de toekomst tijd van Jezus, tijd van nu? Of is het de toekomst die nog komen moet gaan? Dat vind ik redelijk relevant. Dus dat moeten we wel proberen samen te duiden. Profetieën van Jesaja. En dus natuurlijk gewoon de grote vraag hier is, ja, over welke tijd profeteert Jesaja? Laten we beginnen bij vers 18, het tweede gedeelte. De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien. Ik zal onder hen een teken verrichten. Sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen. Naar Tarsis, Pul en Lydië. Volken van booschutters. Naar Tubal en Griekenland. Naar de verste eilanden waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister niet is gezien. En zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen. Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen, zegt de Heer. Met paarden en wagens, met overhuifde wagens op muildieren en kamelen naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de Heer. Net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de Heer brengen. Zelfs zal ik sommigen van hen aanstellen als priester of leviet, zegt de Heer. En dan nog even, misschien een sprongetje, misschien ook wel niet. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan. En wat mij betreft is dat in ieder geval nog toekomst, want volgens mij leven wij nog niet op een nieuwe aarde. Spreekt de Heer, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuweling en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. En bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mijn opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven en het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door al wat leeft. Sommigen zeggen van ja, hier in vers 23, dan zie je van ja, in de toekomst zal al wat leeft de sabbat houden. En dat wordt denk ik vervuld, maar de vraag is op welke tijd dat staat. Als je dan even, dan moet je eigenlijk terug naar 66 vers 6. Er klinkt tumult in de stad en luidt de stem uit de tempel. Dit is de stem van de Heer die zijn vijanden vergeldt naar hun daden. En ook het hele hoofdstuk 66, de tijd is om alle volken en landen bijeen te brengen. In mijn beleving is dit nog toekomende tijd. En is dit de tijd na de wederkomst van Jezus? En is het niet de huidige tijd? Is het niet de tijd toen? Is het niet de tijd van Jezus? Maar in mijn beleving, als ik dit duid, ook dat alle landen en volken bijeengebracht zullen worden. Nou, dat zien we ook terugkomen, hè, daar waar het gaat over de wederkomst van Jezus. Dat ook iedereen zich zal verzamelen. Dat we ook op zullen gaan naar Jeruzalem. Dat doet mij daar sterk aan denken. Dus ik denk dat dit gaat over de toekomende tijd. En dat het dus gaat over het vieren van de Sabbat. Mogelijkerwijs elke nieuweling en elke Sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen. Dat is best veel, dus dan moet je wel veel vliegtuigen hebben in onze tijd. Om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. En misschien gaan we dan helemaal geen vliegtuigen meer, hè? Weet ik niet precies. Ja, dan ben je er zo. Als we allemaal onze Filippus-ervaringjes hebben, gewoon wekelijks. Dat lijkt mij mooi. Hetzelfde geldt, Zacharia 14, zoek even niet op wat mij betreft, omdat we anders een beetje te langzaam gaan misschien wel. Maar daar staat over het Joofhuttenfeest. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heer der Heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar dat staat, wat mij betreft, in combinatie met Zacharia 14 vers 9, nadat de Heer koning zal worden, zijn geworden over de hele aarde. En dat ook slaat wat mij betreft over de wederkomst van Jezus, als hij koning wordt over de hele aarde. Daarna, zeg maar, zullen we blijkbaar jaarlijks Loofhuttenfeest gaan vieren. Nou, dan is het in ieder geval sowieso interessant om te weten wat voor feest het eigenlijk is. En om iets wel hoe dat vervuld is of vervuld wordt in Jezus. Daar gaan we nu niet op in. Maar ook daarin heb je volgens mij, in Zacharia 14 vers 9, de notie van de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dat heeft volgens mij te maken met wederkomst. Daarna jaarlijks Loofhuttenfeest. Maar als je dat dan even op een rij zet, van ja, in het Oude Testament Sabbat. In de toekomst lijkt het op Sabbat. Ja, in de tussentijd, waarom ben je dan ook Sabbat? Waarom is er dan, je zou kunnen zeggen, ruimte voor de zondag? Zitten we gewoon echt fout? Moeten we aan het einde van deze avond zeggen van nou, zullen we dan maar een gezamenlijke mail naar de Raad van Oudsten sturen en voorstellen dat we de koers moeten aanpassen? Dat kan natuurlijk. Waarom die switch? Is die switch misschien wel onterecht? Als we gewoon puur kijken naar de Bijbelse gegevens. Nou, wat we dan volgens mij nodig hebben, is kijken naar Jezus en de Sabbat. Kunnen we nog een beetje volgen? Beetje interessant? Mooi. Dank voor die aansporing. Als we überhaupt kijken naar Jezus, bedoel, voor zijn opstanding hield Jezus de Sabbat. Hij vierde de Sabbat met zijn volksgenoten, zoals iedereen de Sabbat vierde. Hij ging na gewoonte de Sabbat naar de synagoge, dat lezen we gewoon in de evangelie. Maar hij liet wel zien dat de Sabbatsviering niet meer zo ging zoals het was bedoeld. Hij liet wel zien van, de Sabbatsviering, ja, daar zijn allemaal regels omheen gebouwd. En de ware bedoeling, de ware betekenis van de Sabbat sneeuwt helemaal onder bij eigenlijk het hele religieuze systeem wat er omheen gebouwd wordt. En dan doet hij die uitspraak, die had ik hierbij staan. Ja, maar ho, Markus 2, vers 27. De Sabbat is er voor de mens. En de mens niet voor de Sabbat. Nou, dan is de vraag, de mens moet het zien als, ik denk dat dat, ik duid het vers als dat niet per se gaat over alle mensen. Dat hij dat niet meer wil zeggen. Maar meer, joh, waar gaat het nou om? Gaat het nou om de Sabbat houden, hè, als doel? En een beetje zoals de wetgeleerden in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hè, als Jezus dan zegt, van, nou ja, je moet God lief hebben en je naast als jezelf. Nou, wie is dan mijn naaste? Hè, geef mij die checklist, Heer. Wie is mijn naaste? Want als ik die dan lief heb, ja, dan voldoe ik aan dat gebod. En dan heb ik het eeuwige leven. Want dat was de vraag. Hoe moet ik het eeuwige leven beërven? Lucas 10. En dan zie je bij die barmhartige Samaritaan. Nou, die dus niet. Maar die wetgeleerde waar met Jezus mee in gesprek is. Zie je ook van, ja, het gaat dus niet meer om naaste liefhebben. Het gaat niet meer om liefhebben. Maar het gaat om, oh, hoe kan ik voldoen aan de richtlijntjes. Zodat ik maar dat eeuwige leven beërf. En daar gaat Jezus, die draait het om. Het gaat niet om wie is mijn naaste. Wat is de checklist? Maar wie is de naaste geworden? Dus voor wie kun jij een naaste zijn? Vanavond kun je een naaste zijn voor iemand die je nu nog niet kent. Dus dan zie je, van Jezus draait dat om. En volgens mij doet hij dat hier ook door te zeggen, van, ho, het gaat er niet om dat je maar krampachtig de Sabbat houdt om maar te voldoen aan alle richtlijnen. Het gaat erom dat je de Sabbat gebruikt waarvoor die is bedoeld. Het onderhouden van de relatie met mij, het onderhouden van de relatie met de mensen om je heen. Dat is wat hij daar voor mij vooral probeert te zeggen. En voor mij maakt het mij niet zoveel uit of dat voor de Jood algemeen discussie. Ik weet niet of je dat aan dat vers zou mogen ophangen. Dus die regeltjes, je ziet dat daar Jezus echt mee aan de haal gaat. En dat doet hij natuurlijk in Matthäus 5, die moeten we dan wel even echt pakken. De bergrede. Matthäus 5, vers 17. Ja, als we even samen, maar toch gewoon constateren dat de Sabbat onderdeel is van de wet. Dan zegt Jezus in Matthäus 5, vers 17. Sowieso, hè, als je daar refereert aan de wet, in de hele bergrede. Hè, er staat geschreven in de wet van Mozes, maar ik zeg u. Dus hij geeft eigenlijk aan, zijn onderwijs heeft een hogere autoriteit dan het onderwijs van Mozes, dan de wet van Mozes. Hier zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Dus inderdaad, Jezus schaft de Sabbat niet af. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En dat is denk ik een fundamentele, geloof ik, voor het verstaan van alles wat met de wet te maken heeft. En dus ook de Sabbat. Hier vind ik dat de Bijbel in gewone taal. Dat is natuurlijk een vertaling die al een beetje, je zou kunnen zeggen, de interpretatie al in de vertaling heeft liggen. De toepassing bijna. En die zegt daar, ja, ik ben niet gekomen om het af te schaffen, maar om hun echte betekenis te laten zien. Dat vind ik wel heel mooi vertaald, zeg maar. Volgens mij, ik geloof ook dat dat zo bedoeld is. Want Jezus is gekomen om de echte betekenis van de wet en van de profeten te laten zien. Niet afschaffen, maar vervullen. De echte betekenis laten zien. En vervullen, of echte betekenis, dat betekent dat die, ja, al die Hebreeuwse geschriften, hè, de Tenach en de belangrijke zaken daarin, dat die uiteindelijk volledig in Jezus tot uitdrukking zijn gekomen. Het gaat om de tempeldienst, hè, de offerdienst, is volledig tot uitdrukking gekomen in het offer van Jezus. Er waren 5 verschillende offers in Leviticus, die zijn allemaal tot vervulling gekomen in Jezus. En dus is de offerdienst en dus is de tempeldienst niet meer nodig. Het is niet afgeschaft in die zin, het is overbodig geworden. Zoals Roelof dat vanochtend ook zei, want er is nu een nieuw verbond. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus, wat de tempeldienst en wat de offerdienst in die zin overbodig maakt. Want het is nu vervuld in Jezus. Dat is met betrekking tot de offerdienst zo, maar dat is ook met betrekking tot het priesterschap zo. He, er was een heel priesterschap met de hoge priester die op grote verzoendag één keer per jaar uiteindelijk verzoening deed voor het hele volk. Die dus eerst offers moest brengen voor zichzelf en daarna voor het volk. En met die geiten, de woestijn en al die dingen. De hoge priester kwam één keer per jaar in het Heilige der Heiligen. En dan zie je, dat hoge priesterschap heeft zijn ultieme vervulling gevonden in Jezus. Hij is, Hebreeën, onze hoge priester. Het voorhangsel is gescheurd. Wij mogen zonder schroom naderen tot de troon. Je zou kunnen zeggen naderen tot in het heilige der heiligen. Tot de troon van de genadige, de Vader. Waar we genade en barmhartigheid ontvangen als we dat nodig hebben. Dus dan zie je, Jezus heeft de tempel op een ultieme manier vervuld en de offerdienst. Jezus heeft het priesterschap vervuld. Begrip als reiniging en verzoening. Ja, dat is allemaal in één keer gebeurd. En het hoeft dus nooit meer herhaald te worden in de offers van dieren. Dat is in één keer gebeurd in het offer van Jezus. Allemaal volledig tot uitdrukking gekomen. En dus is geen tegenstelling tussen Jezus, tussen zijn leer, tussen zijn werk. Aan de ene kant en het Oude Testament en ook de profeten aan de andere kant. Zij heeft de wet niet ontbonden, wat ook nog wel eens soms misschien wel eens gezegd wordt. Hij heeft de wet niet ontbonden. Hij heeft hem juist zeg maar op een, op een volkomen wijze naar haar ware bedoeling vervuld en gehoorzaamd. En hij heeft de profetieën niet ongeldig verklaard, maar hij heeft de profetieën werkelijkheid laten worden. Dat is wat er voor mij allemaal gebeurd is in de persoon van Jezus, in zijn woorden, in zijn werken, in zijn wonderen, in zijn sterven en in zijn opstaan. En met de komst van Jezus die hoger is dan Mozes, ja, dan zijn dus al die tijden van vervulling aangebroken. Al die grote, belangrijke onderdelen zou je kunnen zeggen van de wet. En waarom zou de Sabbat niet onderdeel zijn van al die grote dingen die vervuld zijn in Jezus? Even als eerste hypothese. Dat was echt een bijzin die me dan ook weer helemaal uit mijn eigenlijke zin haalt. Dus er is geen ontbinden van het gezag van het Oude Testament. Maar het is wel zo dat de wet en ook de wil van God eigenlijk in een nieuwe gedaante verschijnen. En ik geloof dat dat ook een fundamenteel verschil is tussen een oude verbond en een nieuwe verbond. En dat de belofte van het nieuwe verbond, dat de, je zou kunnen zeggen, de eisen van het koninkrijk van God, van het nieuwe verbond, dat die ook dat oude verbond overtreffen. En denk, de bergreden, er staat geschreven, Mozes en de wet, maar ik zeg u. Maar ook de Hebreeënbrief, die laten dat in overvloed zien. Jezus is hoger dan de wet. Ja.
Als dat zo zou zijn, heb je gezegd, waarom staat er dan in vers 18, zolang op de hemel en de aarde bestaan, zal het niet punt of komma uit de wet verdwijnen?
Precies. De wet zal niet verdwijnen, maar de wet is vervuld. Dus hij, dat is ook wat ik wel probeer te zeggen. Hij schaft hem niet af. Maar hij zegt, en dat zie je natuurlijk uiteindelijk ook, wat doet Paulus met de wet? Die zegt, de wet doet zonde kennen. Dus de wet heeft nog steeds zijn functie. De wet is leermeester. De wet heeft een functie. Maar is tot vervulling gekomen in Jezus. Dus de wet is nog steeds nuttig, ook voor ons, zeg maar. Om ook te zien van, wow, buiten Jezus om. Lukt het allemaal voor geen meter, zeg maar. En ook wij kunnen niet naderen tot God. Want de wet doet ook ons zonde kennen. Dus de wet heeft nog een functie. Maar de vraag is of wij bedoeld zijn om ons op die manier aan de wet te houden. En daar ga ik nu op verder. Maar was nog een... Goeie. Nou, wie vindt daar iets van? Henk vindt daar iets van.
Gevuld kun je ook zeggen, de Heer Jezus heeft alles gedaan wat in de God en in de geboden en profeten staat geschreven. Hij heeft het gewoon uitgevoerd. Wat wij niet kunnen, heeft hij voor ons gedaan.
Dat kan. Anderen? Ga ik zo nog even op in. Goeie, hele goede opmerking. Ja, Colossense 2. Komt zo nog aan de orde. Ja. Komt ook nog op, Hebreeën 4. Ja. Maar, fantastisch toch? Je ziet hoeveel gewoon, we allemaal bij elkaar houden. Dus, wat moet je zien als vervulling? Nou, ik denk dat we daar... nog verder op komen, zeg maar. Dus zullen we hem nu even hierbij laten en kijken of we dat ook verder nog verder beantwoord krijgen. Jeremia 31, wat mij betreft ook een van de sleutelteksten in het Oude Testament. Ook een tekst namelijk ten opzichte van, we gaan zeggen, bijna van het Oude Testament. Heel bekend, denk ik, als je hem ziet. Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31 tot 34. Het is toekomst, hè? Vers 27, de dag zal komen, spreekt de Heer. En dan gaat het allemaal verder. Ook vers 31, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond, dus ook echt een ander verbond, dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Dus er komt een ander verbond in de plaats, zou je kunnen zeggen, van het verbond bij de Sinaï. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël, in eerste instantie Israël, zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dus waar het oude verbond nog heel erg gaat om het uiterlijke van de wet, het voldoen aan alle richtlijnen om te laten zien dat je hoort bij het volk van God en dat je hoort bij God en dat je ook dat heilige leven wilt leven, zien we dat God hier een belofte doet van ja, maar al het voldoen aan de uiterlijke wet, uiteindelijk de hele conclusie van het Oude Testament is, het lukt niet. De lijn door het Oude Testament heen, ik denk, zie Richter maar gewoon als boek wat het hele Oude Testament samenvat. Het lukt niet. Steeds is het de cyclus weer van, we willen wel, o Heer, we willen ons bekeren en we willen weer doen wat u doet. En we sturen een Richter en God stuurt een Richter en de Richter bevrijdt hen van de overheersers. En ze wijden zich aan God tot een bepaalde tijd. Richter overlijdt, gaat nog een tijdje goed en uiteindelijk vervallen ze weer tot afgodendienst. En komt er uiteindelijk weer een volgende overheerser. En ach Heer, we hebben zo'n spijt en we bekeren ons. En ze zie je, de Richter is wat mij betreft symbool voor heel het Oude Testament. De conclusie van het Oude Testament is, het lukt niet. Het lukt ons niet. God zelf zal moeten ingrijpen, want wij mensen krijgen het van onze kant van het verbond. We kunnen het niet houden. En dus hebben we ook al die offerdiensten nodig, maar het lukt niet. Ik denk dat wel een conclusie is van het Oude Testament. En dan zegt hier Jeremia, ja, maar er komt een tijd. Dan gaat het niet meer om dat allemaal van buiten af, het hele religieuze systeem. Met alle wetten, voedselwetten, ceremoniële wetten, reinheidswetten. Nee, dan ga ik het in jullie hart schrijven. En ik geloof dat je dat moet zien in combinatie met Ezechiël. Het volgende Bijbelboek, Ezechiël 36. Toch? Hoop ik. Ezechiël 36, vers 26. Daar profeteert Ezechiël. Natuurlijk zou je mensen zeggen, joh, begin bij 16, dat is een fantastische profetie, dat klopt. Maar omwille van de tijd, begin ik toch gewoon bij vers 26. Maar Ezechiël profeteert ook over de toekomende tijd. Ik zal jullie in de toekomst een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Hier zie je dat het leven naar de wet gekoppeld wordt aan het geven van de geest. Waar Jeremia zegt ook, ik zal mijn wet in jullie binnenste leggen. Zie dat Ezechiël dat ook koppelt aan, ja, maar ik geef ook mijn geest in jullie binnenste. En dan zullen jullie je aan mijn wetten houden. Dus de komst van de geest is een fundamenteel iets als het gaat om het houden van de wet. Nou, dan zie je ook een andere zaak. Ga ik dat nou even slim aanpakken zonder dat jullie allemaal gaan stijgeren? Ik denk even hardop, hè. Kijk, Jezus die ontbond de wet niet. Die maakte de wet, zou je kunnen zeggen, zelfs gewichtiger. Hij maakte hem ook zwaarder. Maar hij doet wel dingen. Ook met bijvoorbeeld besnijdenis. Besnijdenis en sabbatsrust, hij ontbindt ze niet. Maar hij zegt wel, ja, die besnijdenis en ook de sabbatsrust, geloof ik, voor het hart. Dus de besnijdenis van het hart en de sabbatsrust voor het hart is veel gewichtiger dan het lichamelijke besnijdenis. En denk ik ook de lichamelijke sabbat. Je ziet in, en dan doe ik even een opzomming van teksten die hier niet op staan. 1 Korinthe 7 vers 19, Galaten 5 vers 6, Efeze 2 vers 11 en Colossense 3 vers 11. Dat de besnijdenis er in het nieuwe verbond helemaal niet meer toe doet. De besnijdenis is gewoon weg in het nieuwe verbond. Er zou ook een avond over kunnen houden van doop en besnijdenis. Nou, dat is sowieso volgens mij een combinatie die je helemaal niet moet maken. Omdat ik niet geloof dat doop in plaats is gewoon van besnijdenis, bedoel ik. Ook niet in de reformatorische kerken. Maar de besnijdenis doet er in het geheel niet toe. Omdat de besnijdenis, ja, Jezus heeft wel besnijdenis van het hart. Daar gaat het om in het nieuwe verbond. Het gaat om de besnijdenis van ons hart. Het gaat erom wat er in ons hart gebeurt. Het gaat erom dat we die wet in ons binnenste krijgen. Dat er vanuit onszelf een verlangen is. Maar niet alleen maar een verlangen. Ook een mogelijkheid. Een soort, zou je kunnen zeggen, kracht van de geest. Om die wet ook te houden. Om de bedoeling van de wet te houden. Nou, dan gaan we even door naar Romeinen 2. Ja, dat klopt wel. Romeinen 2. Ik heb nu al in de gaten dat ik hopeloos in tijdnood kom. In de door mij vastgestelde tijd dan. Romeinen 2 vers 25 tot 29. Daar gaat het ook een beetje over. Dus daar staat dat ook in een soort van bewoordingen. Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt, bent u toch in wezen onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven, maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk. En de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis in het nieuwe verbond. Jood is men door zijn innerlijk. En de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Is het het werk van de geest. En dan zie je, de geest gaan we steeds weer terugzien als het gaat om de wet en de onderdelen van de wet. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van God, of van mensen, maar van God. Dus hier zie je wat ik net even bedoelde, dat het ook in Romeinen 2 zo staat. Het gaat niet meer om de uiterlijke rituelen van het oude verbond. Wil ik doen. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan? Ja, dan moet je ook weer verder lezen. Hè? Want dan... Ja, maar dan moet dit, je moet doorlezen om dat dan weer te pakken, zeg maar. Want als je hem alleen in de eerste twee versen doet, dan de maar geeft aan van, maar wat is dan de zin? Dus dan moet je wel ook de rest erbij pakken. En dan moet je daar even een afzonderlijke studie van maken. Dat heb ik niet gedaan, zeg maar. En dat lukt ook niet om dat nu volgens mij te doen, want het is geen simpele tekst. Maar alleen die twee versen, volgens mij moet je dan doorlezen. En het dan weer ook in zijn geheel zien, in combinatie met wel wat ervoor staat. Ja? Dus ik, goede opmerking, maar dan moeten we hem helemaal pakken. En dat lukt nu ook niet, zeg maar, in deze setting. Wat hier denk ik wel duidelijk aan wordt, zeker in het gedeelte uit vers 2, uit Romeinen 2. Het gaat dus niet meer om de uiterlijke rituelen van het oude verbond, want zo waren ze ook nooit bedoeld. God wilde altijd al relatie. He, dat is ook wel eens onze vergissing als we kijken naar het oude verbond en het oude testament. Ook daarin ging het God hartstochtelijk om relatie. Een van de mooiste hoofdstukken in het oude testament vind ik Hosea 11. Hoe God daar spreekt over zijn liefde voor het volk. Ach, Efraïm, zegt hij daar. En dan gaat hij, fantastisch, lees het alsjeblieft. Hosea 11, daar zie je van, ja, maar het is altijd al bedoeld. Ook alles van de wet is in principe altijd al bedoeld voor relatie. Maar het lukte niet, het kwam niet. Want wij, hè, ik schaar ons even als wij, als mensen, konden ons absoluut niet houden aan onze kant van het verbond. Het gaat om geestelijk leven en de vruchten laten zien hoe geestelijk we echt zijn. En dus betekent doop ook helemaal niks, denk ik. Als we niet onze levenswandel ook daarop afgestemd is, kunnen we dopen wat we willen. Maar als we vervolgens doorgaan met alles wat we daarvoor ook al deden en dat was niet best, dan heeft de doop ook geen waarde. Hè, dus het gaat uiteindelijk, wat gebeurt er binnenin jou? Nou, even een switch naar een andere tekst, die Jeremia wel had. Matthäus 11. Ook een fascinerende, vind ik. Die er misschien niet meteen zelf bij zou zoeken. Maar ik geloof dat die er wel bij zou kunnen. En misschien wel bij zou moeten. Matthäus 11. Jezus in actie. Matthäus 11, vers 28. Waar Jezus zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Rust. Jezus roept hier allen tot zich, die vermoeid en belast zijn. En hij belooft hun rust. Dus een nieuw leven in rust en een nieuw leven in vrede. Dat juk, dat gaat volgens mij niet over een zonder last. Omdat hij ook de uitnodiging doet naar mensen die volgens mij nog helemaal geen discipels zijn daar. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dat juk, ik denk... En allerlei theologen zeg maar denken dat ook. Maar sommige kerkvaders ook weer helemaal niet. Die denken, hé, dat is de zondelast. Ik denk, met weer andere theologen die het ook denken, dat juk, dat gaat om allerlei godsdienstige en andere voorschriften die dat volk werden opgelegd door alle Joodse leiders. En de rust die Jezus geeft, daar gebruikt hij hetzelfde, daar wordt hetzelfde woord gebruikt als de Hebreeën, waar we zo naar gaan kijken, Hebreeën 4... waar het ook gaat over het ingaan in de rust. Hebreeën 4, belangrijk ook gedeelte, gaan we zo naar kijken. Dat woord voor rust is hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. Ik zal u rust, ik zal u misschien wel Sabbat geven. Misschien mag je dat wel zo vertalen. Kom tot mij en ik zal u Sabbat geven. Ik vind dat een gewaagde inlegwoord, maar ik vind hem wel mooi. Even kijken. Nou, wat je ziet, en dat is ook even aanhakend op dat juk. Ik merk dat ik veel praat, want ik heb veel dorst. Dus ik moet even drinken. En als je ziet die overlevering van mensen, die al het religie wat er eigenlijk bij komt, niet alleen maar bij de viering van de Sabbat, maar in feite alle instellingen van Mozes, waar natuurlijk op allerlei fronten, allerlei, ook in de mondelinge overlevering, steeds maar weer bij komt, dan zie je dat Jezus, ja, die gaat dan met opzet op Sabbat genezen. Want die zegt, ja, de ware bedoeling, daar zijn jullie zo ver vanaf. Ik ga jullie nu ook iets laten zien van de ware bedoeling. Dus ik ga iets doen wat volgens jullie helemaal niet mag. Omdat ik daarmee ook wil aantonen dat wat jullie ervan gemaakt hebben inmiddels, dat is zo ver van hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Alexa. Daar komen we nog op. Ja. Er komt zo nog een sheet met waarom zondag. En waarom we denken dat daar ruimte voor is. Ja? Dus dat goed dat je het vraagt, komt aan de orde. Ja. Ja. Hebreeën 4. Dat is een heel eind in het Oude Testament. Hebreeën 4, vers 1 tot 11. Hebreeën 4. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. En dan een aanhaling uit het Oude Testament. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Hier zit dus de link met de Sabbat. Over het ingaan in de rust. Over de zevende dag wordt immers echter ergens gezegd. En op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, ja, maar nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God dus nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie binnengegaan is in de rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Sabbatsrust, ingaan in de rust, wat deels niet gebeurde. En de belofte om binnen te gaan. Wat voor rust wordt hier bedoeld? Nou, we gaan hier nog over preken, gelukkig, hè. Gewoon ook Hebreeën 4 komt best binnenkort, zeg maar. Dus dan kunnen we ook heel erg veel nog weer uitweiden over dit gedeelte. Ik geloof dat dit ook in combinatie met de andere dingen. En Jezus zegt, joh, kom tot mij. En ik zal je rust geven. De wet zal in je binnenste gelegd worden. Ik geloof dat ook dit gedeelte, zeg maar, daarbij aansluitend. De belangrijkste stelling die ik wil doen, Jezus is de ware Sabbat. Dat is eigenlijk de stelling wel die ik wil nemen. Jezus is de ware Sabbat, want hij is alles vervuld. Hij heeft alles vervuld wat over hem geschreven stond. En de Sabbatsrust is dan in die zin ook niet zozeer een lichamelijke rust, maar het is veel meer een geestelijke rust. Een rust waarin je kunt binnengaan op het moment dat je tot geloof komt in Jezus. Dus daarmee, en dan komen we zo nog op die afschaduwing, de volgende sheet ook. Maar ik geloof dat dat eigenlijk een van de kernpunten is van het nieuwe verbond. Dat Jezus de Sabbat is, dat de Sabbatsrust te vinden is in hem. Dat het dus niet meer zozeer gaat. En ik geloof nog steeds dat het heel goed is om die dag apart te zetten. Maar dat het veel belangrijker is dat we onze rust, onze Sabbatsrust, vinden in hem. Door de geest in ons. Boukje. Ik geloof als we alleen maar de fysieke rust keurig houden, zonder zeg maar dat het de geest het in ons verder uitwerkt, onze relatie met God, dat we uitgerust zijn op maandag, maar dat we niet dat geestelijke pakken. Dus we hebben.
Oh, dan.
Dat geloof ik. Ja. Maar ik geloof. Ja. Ik geloof dat als God zo duidelijk maakt in zijn scheppingsorde. Dus ga je terug naar scheppingsorde. Veel 6 dagen werken, 1 dag rusten, zeg maar. Ik geloof dat dat een bijzonder gezond principe is. Daar zie je ook gewoon de vruchten van. Hè? Je hebt het bewijs, nou, ik denk al in je eigen leven. Als je dat niet zou doen, dan zie je heel snel de effecten daarvan. Er zijn genoeg onderzoekers af dat 1 dag rust in de week, dat is zeg maar net zo goed als varkensvlees mogen we prima eten. Want niets wat de mond ingaat maakt ons onrein, zegt Paulus. Maar het staat niet voor niks al denk ik in de voedselwetten dat varkensvlees moet je eigenlijk niet doen. En ik denk dat er geen 1 wetenschappelijk onderzoek is wat zegt varkensvlees, dat is goed voor je. Hè? Dus in die zin, niet helemaal hetzelfde, maar wel een beetje hetzelfde. Van ja, ik geloof dat wat God geeft uiteindelijk in zijn wetten, dat het aan zich goede principes zijn, sowieso al. Want hij had het welzijn ook van zijn volk op het oog, uiteraard. En heel veel van die dingen staan ook op het welzijn van een volk wat ook nog eens door de woestijn reist. En wat in die tijd leefde. Dus ja, ik geloof wel sowieso dat 1 dag even helemaal loskomen en een dag apart zetten om echt ook die tijd te hebben voor God en voor je naasten, zeg maar, om je heen. Dat heel gezond is. Alleen, wat nog veel belangrijker is, ik geloof geestelijk gezien, en dat is veel rijker, dat het elke dag Sabbat kan zijn. Dat het geestelijk is, het ook op dinsdagmiddag kan ik mijn Sabbatsrust zeg maar, op dat moment vinden in Jezus. Als ik even tijd apart heb en zeg maar, die geestelijke intimiteit met hem heb. Dus de Sabbat, zeg maar, we zouden het wat mij betreft beperken en versmallen als we zeggen van ja. De Sabbatsrust is nog steeds vooral fysiek. Ik geloof dat het geestelijk is. En is het jammer dat je dat maar op 1 dag, hoe noem je dat, praktiseert. He, dus ik geloof dat we elke dag de Sabbatsrust in Jezus mogen praktiseren. Dus er is niks mooier dan de dag beginnen met een stukje Sabbatsrust. Elke dag. Stille tijd met hem. En van daaruit de dag in. Dus ik geloof dat het veel groter is geworden. Die ene dag, absoluut, moet aan vasthouden. Maar het zou jammer zijn om het te beperken tot die ene dag, want het is bedoeld, zeg maar, om volgens mij die Sabbatsrust elke dag te kunnen ervaren en te kunnen praktiseren. Ja? Dus dat is wel mijn persoonlijke belangrijke conclusie. Ik geloof dat de Sabbatsrust geen lichamelijke, maar een geestelijke rust is, die God geeft nadat wij tot geloof zijn gekomen. En dan heb je Marcus 12... daar geeft Jezus ergens samen. We gaan hem even niet helemaal lezen. Jezus geeft een samenvatting van de wet. En hij zegt, ja, het komt hierop neer. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. En ook hier zie je weer, God liefhebben en de naaste liefhebben. Dat gaat om hartsgesteldheid. Dat gaat erom wat er gebeurt in je hart. Het gaat er niet om of je allemaal voldoet aan de regeltjes. Dat gaat niet om het uiterlijke, zeg maar. Het gaat om mijn hart. Heb ik mijn naaste lief? Heb ik God lief in mijn hart? En als je dan nog even Jezus en de Sabbat, ik heb hier nog even van mezelf bijgeschreven, je hebt ook nog Paulus en de Sabbat. En daarna gaan we over, moeten we dat hierbij doen. Paulus, zeggen we dat we zeggen, ja, maar Paulus hield ook altijd de Sabbat. Ja, maar Paulus was natuurlijk een strateeg. Die was een Jood voor de Jood, een Griek voor de Griek. Waarom hield Paulus de Sabbat? Omdat hij dan in de synagoge kon, omdat hij dan mocht een boekrol mocht openen, omdat hij kon spreken en kon vertellen van, joh, die Messias, die beloofde Messias, in de wet en de profeten, joehoe, die is geweest. Jezus, hij is de Zoon van God, hij is opgestaan. Paulus vierde de Sabbat. Ik geloof niet omdat ik geloofde dat hij per se de Sabbat nog moest vieren, omdat de Sabbat rust in Jezus is te vinden. Maar Paulus vierde de Sabbat uit strategisch oogpunt, want de eerste doelgroep was de Joden. Want die verwachten toch de Messias, dus daar kon hij het makkelijkst bij aansluiten. Maar je ziet ook dat zodra hij de synagoge wordt uitgekikt na een paar keer, ja, dan gaat hij verder. En dan zie je ook in het Nieuwe Testament dat ze op de eerste dag samenkomen. En daar gaan we nu snel naartoe. De Sabbat in het Nieuwe Testament. Dan een hele belangrijke tekst, Colossense 2 vers 16 en 17. Dat is het risico. Je wil gewoon zoveel mogelijk teksten die relevant zijn wel bij de kop pakken. Maar dan is in ieder geval anderhalf uur ook echt zo om. Ik had gedacht dat we nu klaar zouden zijn. Colossense 2, vers 16 en 17. Paulus aan het woord. Die zegt, joehoe. Colossense. Even kijken. Wie waren het ook alweer, hè? Van Paulus. Colossense 1, door Gods wil apostelen van Christus Jezus en van onze broeders en moeders aan de heiligen in Colosse. Gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God ons Vader. Het is natuurlijk interessant, dus wij die gemeente Colosse, wat was dat voor gemeente? Waren dat vooral christenen de heidenen? Waren de christenen de joden? Dat hoort erbij. Maar nu even, belangrijk, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken. Hè, wat je dan eventueel onrein zou maken natuurlijk vanuit de Joodse voedselwetten. Of het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan en Sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Ik denk dat dit wel een hele fundamentele is. Paulus zegt, laat niemand iets voorschrijven, ook niet als het gaat om de Sabbat. Dat zegt hij eigenlijk. Dus daarmee geeft hij volgens mij bij definitie al ruimte om ook een andere dag te kiezen. Want laat niemand iets voorschrijven, ook niet als het gaat om Sabbat. Hier zegt de Bijbel in gewone taal, in vers 17, die dingen zijn nu niet belangrijk meer. Er is nog maar één ding belangrijk en dat is Christus. En ik geloof dat Paulus, wat bedoelt hij dan met schaduw? Hè? Dat is natuurlijk een hele interessante in deze verse. Ik geloof dat Paulus de schaduw, dat hij dan doelt op de Joodse liturgische feesten, waar ook Sabbat toe hoort, tegenover het lichaam van Christus, tegenover de nieuwe werkelijkheid die er is in Jezus. En hij, als je leest, en dan moet je dat wel af en toe even in het Grieks, of in commentaren die daar heel veel verstand van hebben en professoren. Maar als je goed leest, dan zie je dat hij die schaduwen verbindt met de stochia, de wereldgeesten, waar hij even later ook in vers 20 bijvoorbeeld over heeft. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, de stochia, daar verbindt hij dat aan, die schaduw. Waar richt Paulus zich op? Hij richt zich op een christendom, wat wel weer ook soms terugvalt, dat zie je natuurlijk in de brede brief ook, naar het judaïsme. En waarin men erop aandrong dat heidenen zich toch ook echt zouden moeten gaan houden aan de Joodse liturgische handelingen. En zegt hij, nee, zegt Paulus, die feesten, dat zijn schaduwen. Die verwijzen naar Jezus, naar Christus. En dat is een fundamentele. Het gaat dus over een lichaam, het lichaam van Christus, en de schaduw dat dat verworpen heeft in het verleden. En niet per se in de toekomst. En dat is bijvoorbeeld wat een boek als Wake Up doet. Die vertaalt die schaduw naar de toekomst. Dus dat alle feesten, hè, op een fantastische uitgerekende manier allemaal nog een vervulling moet krijgen. En zij hebben het ook niet zo op theologen, dus wat ik nu zeg, dat zullen ze ook niks meer van vinden. Eigenlijk, alle theologen die ik raadpleeg, vinden dat zij dat echt niet kunnen maken. Zeggen dat die schaduwen slaan op dat wat nog vervuld moet worden in Christus. Zij zeggen, iedereen die dit vers probeert uit te leggen, die zeggen, ja, dat is een hele bijzondere move, wat ze in zo'n boek als Wake Up dan doen. Nee, de werkelijkheid is Christus. De schaduw is het verleden. Jezus heeft het verleden vervuld. En Paulus zegt, we hebben Christus. We hebben Jezus. Waarom ben je dan nog bezig met die schaduwen? Waarom ben je dan nog bezig op een krapachtige manier, zeker als heiden, met de feesten, die al eerst soms ook heel specifiek natuurlijk waren ingezet voor het Joodse volk, om te vieren dat ze waren bevrijd uit de slavernij van Egypte, Pesach. Daar gaat het allemaal niet meer om. De werkelijkheid is Christus. Het draait om Jezus. Dat is denk ik een belangrijke. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Ga ik niet doen. En de heerlijkheid van de Torah, je zou kunnen zeggen, die is gedoofd in het licht van de heerlijkheid van de Messias. En dat is niet omdat de Torah slecht is. De Torah is nog steeds leermeester, zou ik kunnen zeggen. Maar omdat de Messias beter is en hoger is. Nou, dan gaan we meteen even door naar Handelingen 15. Dan pakken we die er even bij, want ik kan hier nu op ingaan, maar ik pak meteen Handelingen 15. Dat gaat namelijk over hetzelfde. Dat gaat over een bredere discussie. Dat gaat namelijk, ik geloof dat ik daarmee jouw vraag beantwoord. Dus ik ga er niet overheen, maar ik pak hem in combinatie met het volgende Bijbeldeelte. Wat is er aan de hand? Nou, er is van alles natuurlijk aan de hand. Jezus was Joods. Het evangelie hebben we ontvangen via de Joden. De eerste christenen waren allemaal Joods. En dan gebeurt er natuurlijk iets apart. Er komen heidenen tot geloof. Petrus schrikt zich. Het lep Lazarus, als hij dat visioen krijgt met al het voedsel wat hij dan onrein is en wat hij toch tot zich moet eten. Cornelius, de hoofdman, hè, Caesarea. Verdikkie zeg. Die krijgen daadwerkelijk de Heilige Geest. De Geest van God wordt uitgestort. Hij staat erbij, hij kijkt ernaar. En denkt van, wat gebeurt hier? En dan komt hij terug en dan zegt hij, ja, het is werkelijk waar. Het is ook voor de heidenen. Het is niet alleen maar voor de Joden. Wat ze natuurlijk al dachten. Ze hadden ook dat dit nog. Nee, het is ook voor de heidenen. Want die krijgen ook de geest. Nou, die geloven ook in Jezus. Dus daar gebeurt iets. Ja, en dan krijg je de hele discussie. Ja, moeten dan dus de christenen uit de heidenen. Zoals wij ook, de meeste van ons denk ik, christenen uit de heidenen zijn. Moeten die zich dan allemaal nog weer gaan houden aan de Joodse wetten? Ja, zeggen heel veel Joden die inmiddels ook christen geworden zijn. Ja. Nee, die moeten alsnog besneden worden ook. En die moeten zeker de Sabbat gaan vieren. En die moeten de Joodse feesten gaan vieren. Ja, dat moet. Zeker. En daar zijn ze behoorlijk stellig over. En dan hebben ze daar uiteindelijk een vergadering over. Het apostelconvent, zoals dat dan heet in Handelingen 15. Waar ze zeggen, ja, nou moeten we er wel even uitkomen. Hoe zit het nou? Wat mag je nou vragen van christenen uit de heidenen? Moeten die zich echt gaan houden aan alles waar een Jood zich aan houdt? Ja of nee? Nou, dan komen ze bij elkaar, dan gaan ze vergaderen en dan lezen we uiteindelijk in vers 24. Nou, vers 22. Ja, dat maakt dan niet zo. Nee, doe maar gewoon vers 24. De apostelen en de oudsten geven een brief mee met de volgende inhoud van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn, gegroet. We hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht, zonder dat wij hen dat hadden opgedragen. En dat hun uitspraken, dat dus al die Joden, christenen uit de heidenen zich zouden moeten houden aan de Joodse wetten, dat die aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden, in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en Silas afgevaardigd en zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest, dat vind ik altijd een mooie zinsnede, hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Let op, christenen uit de heidenen, dit is het enige wat we van jullie vragen en we geloven dat we daarin de leiding van de Geest hebben ervaren. Het gaat om de hele wet, elke jota en titel. Dan blijven daar vier dingen over. En waarom? Vooral om wel samen maaltijd te kunnen houden. Dat was heel belangrijk. Hè? De maaltijd des Heren, dat was een maaltijd. Hè? We hadden vanochtend weer het slappe aftreksel in ons avondmaalsviering. Maar dat was een maaltijd vieren. Maar Joden en Heiden konden niet bij elkaar aan tafel. Dit is ingesteld zodat er in ieder geval wel die verticale gemeenschap zou kunnen zijn tussen christenen de heidenen en christenen de joden. Dus zorg er nou voor. Onthoud u van offervlees, dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het gaat u goed. Kusjes, zeg maar, bijna. Groetjes van Jacobus en Petrus en alle anderen. Vier dingen worden gevraagd. En ik geloof dat je die tekst uit Colossense net ook even in het verlengde mag zien van deze tekst. Want er speelden dezelfde dingen, er worden allerlei dingen gevraagd. Of zeggen jullie, moet je houden aan de Joodse wet. De apostelen, hè, Petrus, Jacobus, Johannes, die zeggen, dit zijn de vier dingen, want als we dit doen, ja, dan kunnen we wel samen maaltijd houden en dan kunnen we dus samen optrekken. Wat natuurlijk heel fundamenteel is, want je wil samen gezin zijn. Meer wordt er niet gevraagd van de Jood, van de christen uit de heidenen. Nou, Romeinen 14, die mag je dan even zelf opzoeken, is een bevestiging van Handelingen 15. En dan hebben we natuurlijk nog een belangrijke vraag te beantwoorden. Want we hebben nu heel veel gezegd over de Sabbat, wat misschien nodig is. Maar hoe komen we nou? En ik heb gezegd, ik geloof dat Sabbat gaat over geestelijke rust in het nieuwe verbond. De rust die te vinden is in Jezus. Waarom? En noemen we wel even door. Hebben we zondag als samenkomstdag. Dit is mijn laatste inhoudelijk onderwerp. Dan nog een paar korte conclusies. En dan nog vragen die over zijn. Dus dat is een beetje inhoudelijk van de tijd. Waarom zondag als samenkomstdag? Nou, Johannes 20, laten we die gewoon even pakken. Geen idee wat er staat op dit moment. Maar in de voorbereiding vond ik hem nuttig. Oh ja, tuurlijk. Dat had ik ook wel kunnen weten, ja. Johannes 20. En ik zeg even als eerste, de zondag vervangt niet de Sabbat. Ja? Dus de zondag is geen vervanging van waar de Sabbat voor staat. En dat is wel een belangrijke eerste stap. De eerste dag van de week, waar we het over hebben, is geen vervanging van Sabbat. De eerste dag van de week is een gedenkdag. Vroeg op de eerste dag van de week, dat is dus de zondag, hè, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Nou ja, ze liep terug. De eerste dag van de week is de dag van de opstanding. Ja, dat is. Ja. Je zou kunnen zeggen, op de dag van de opstanding is in ieder geval de constatering van de opstanding. Ik vind het prima dat Jezus ergens zaterdag, eind van de middag, al weg was. Zeg maar. Hè? Na drie dagen. Maar dan is het ook Goede Woensdag, hè? In die theorie, in plaats van Goede Vrijdag. Maar dat is een andere discussie. Wat we wel zien, dan gaan we even vers 19 en 23. Op de avond van die eerste dag van de week, dus dat is een week later, op zondag, waren de leerlingen bij elkaar. Waarom? Nou, daar kun je over discussiëren. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En er stond druk op. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Dus Jezus verschijnt. En dat zie je, daar waar Jezus verschijnt aan zijn discipelen, is het in het Nieuwe Testament steeds op de eerste dag van de week. De discipelen zijn op de eerste dag van de week samen. Uiteindelijk waren ze, zie ik Handelingen 2, elke dag waren ze samen. Maar Jezus verscheen steeds op de eerste dag van de week, die wij dan wel even voor het gemak noemen. Hè, die interpretatie, die ruimte neem ik even. De dag van de opstanding. Dus de zondag, interpreteren als de dag van de opstanding. Je ziet dat Jezus, hier Johannes 20. Maar Markus 16, vers 9, toen hij des morgens vroeg de eerste dag de week opgestaan was. En er zijn andere teksten waar dat ook nog voorkomt. Even kijken. Waar staat deze? Oh, hier heb ik de tekstverwijzing niet helemaal staan. Kan ik niet terughalen. Maar wat je wel ziet, even een volgende. Een belangrijke ook, 1 Korinthe 6. Dan gaan we meteen al in het leven van de gemeente. 1 Korinthe 16. Waar Jezus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Dus even vasthouden, hè. Zondag wordt in de christelijke kerk gezien als de dag van de opstanding. En Jezus verschijnt een aantal keren aan zijn discipelen op de eerste dag van de week. En er is nergens in het Nieuwe Testament te vinden dat na de opstanding Jezus verschijnt op Sabbat. Maar als hij verschijnt, verschijnt hij op de eerste dag van de week. 1 Korinthe 16, vers 1 en 2. Paulus die schrijft aan de Korintiërs, over allerlei dingen natuurlijk. En die hebben een vraag gesteld. Paulus, hoe zit het nou met die collecte? Want ze hebben allerlei vragen gesteld. Dat kun je in 7 vers 1 zien. Dan nu de dingen waarover gij mij geschreven hebt. Dus het is een hele situationele brief. Ze hebben Paulus vragen gesteld. De laatste vraag van het lijstje was. Paulus, leg nog even uit. Hoe zit het met die collecte? Nou, wat de collecte voor de heiligen betreft. Moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeente in Galatië heb gegeven. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik bij u ben, nou ja, dan zorg dat je dat de eerste dag van de week opzij legt. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat hoeft niet, dat zegt niet dat ze samenkwamen. Nee, dat zegt het niet, maar het suggereert het misschien wel. In het licht van de andere dingen die we daarin zien. De inzameling, is het een inzameling op zondag? Of moet iedereen op zondag gewoon het geld pas zetten om het dan pas 6 dagen later op Sabbat mee te nemen? Dat lijkt mij stug. Dat je iemand vraagt van hey, leg op zondag apart, wat je dan pas volgende week zaterdag meeneemt. Het is veel logischer om te zeggen van leg iets apart in de samenkomst op zondag. Zodat we dat uiteindelijk verzamelen kunnen op één hoop. En wat dus suggereren dat de gemeente in Korinthe op die eerste dag van de week ook samenkwam. Ja. Die Pinksterdag, hè? Uitstorting van de geest. Handelingen 2. Was ook op een zondag. Ook dat was op de eerste dag van de week. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke aanwijzing is. Voordat het prima is om de zondag te vieren. Want dat hele nieuwe verbond draait om de geest. De geest die de wet in ons binnenste wil leggen. De geest die, zeg maar, nou ja, alle teksten die we er al over hebben besproken, zeg maar, over dat het werk van de geest in ons is. De uitstorting van de geest van dat nieuwe verbond, die dat nieuwe verbond in ons uitwerkt, is ook, niet op Sabbat, maar op zondag. Ja, en daar kan ik hele mooie dingen over zeggen, maar dat hou ik het nu even bij. Lastig, hè? Hoe kan ik dat nou in 2 zinnen samenvatten? Kan iemand mij helpen? Waarom? Ik noem dit, hè? Als iets van. Hey, die Pinksterdag was ook op zondag. Uitstorting van de geest. Even in combinatie met Jeremia 31 en Ezechiël 36. Zien jullie daar ook een link in? Of vinden jullie van. Nou, zoek je het wel heel ver van huis. Maar bij de uitstorting van de geest kun je maar bij de uitstorting van de geest zie je bijvoorbeeld hè, dat ze zeggen van joh, zijn jullie dronken of zo? Nee, joh, dat kan helemaal niet. Het is 3e uur. Oftewel, het is 12 uur 's middags. Of wat is het? 9 uur 's ochtends? 9 uur 's ochtends. En dus je kunt juist uit Handelingen 2 zien, de uitstorting van de geest is zondagochtend, zeg maar. Omdat dan wordt gezegd, zijn jullie dronken? Nou, zijn we dronken? Hallo, het is 9 uur 's ochtends. Het is het 3e uur. Het zou wel een beetje gek zijn als we niet dronken zouden zijn. Dus dat is wel redelijk vaststaand dat dat niet zaterdagavond eventueel was, maar dat dat echt zondagochtend was. Nou, ik geloof dat zondag een andere duiding heeft dan de Sabbat, zeg maar. Het is de opstandingsdag. Dus ik geloof wel dat je zondag dat je dat moet zien als opstandingsdag. Het is ook de dag van de uitstorting van de geest. En ik denk dat er de aanwijzing die er zijn, is dat de eerste gemeente ook op zondag samenkwam. Bijvoorbeeld in het verzamelen van de collecte. Kijk, en wat wordt gezegd, dat is dan ook even het laatste puntje van die sheet. Ja, die zondag. Joh, dat is pas de vierde eeuw heeft Constantijn gedaan. En dat is één groot anti-Joods idee, zeg maar. Hè? Net als instelling van de Pasen. Dat Pasen vooral niet mag samenvallen met Pesach. Dat is allemaal Constantijn, dat is allemaal vierde eeuw. En toen werd opeens de zondag de feestdag. Nou, dat is gewoon niet waar. Als je dat als argument hebt om te zeggen van de zondag, dat is niet een eerlijk argument. Bijvoorbeeld Justinus, een kerkvader, zei al in de tweede eeuw, dus 100 zoveel na Christus, stelt hij gewoon vast, dat staat gewoon in onze kerkgeschiedenisboeken, op zondag, dus het heeft niks te maken met vierde eeuw, officieel vastgesteld. Ja, Constantijn bevestigde wel dingen. Ook de kanon van de Bijbel werd in de vierde eeuw uiteindelijk vastgesteld. Maar wat werd vastgesteld? Dat de lijst met boeken die al die autoriteit hadden in de kerk, daadwerkelijk samen de Bijbel vormde. Dus Constantijn heeft niet één grote Bijbelbingo gedaan van nou, welke boeken staan me aan en komen in de Bijbel. Nee, Constantijn die gaf er uiteindelijk een klap op. Maar hij was niet de samensteller van de Bijbel. Dat gebeurde in zo'n heel concilie, zeg maar. En er werd gekeken welke boeken hebben nou die eerste eeuwen al constant die autoriteit binnen de christelijke gemeente gehad. Dat is deze lijst boeken. Dus ook Hebreeën, hè, waar we geen auteur van weten. Dus die er eigenlijk niet in zou mogen, want het is belangrijk dat een Bijbelboek, een Nieuw Testamentisch boek, door een apostel geschreven is. Of namens een apostel. Hè, dus bijvoorbeeld. Dus Constantijn heeft een aantal dingen bekrachtigd. Maar als je het argument hebt van ja, de zondag is pas vierde eeuw. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat er aanwijzingen zijn dat het Nieuwe Testament de zondag werd gevierd. Het is de dag van de opstanding, het is de dag van Pinksteren. En je ziet in de tweede eeuw al dat het is vastgelegd. Dat schrijft Justinus, op zondag wordt een samenkomst gehouden voor allen die in dorpen en steden wonen. En er wordt dan een gedeelte voorgelezen uit de gedenkschriften van de apostelen en de geschriften, zolang de tijd dit toelaat. Als men klaar is met lezen, dat is wel leuk hè, hoe ging een kerkdienst in de tweede eeuw. Nou, als men klaar is met lezen, vermaant en waarschuwt degene die voorgaat in een toespraak tot het navolgen van deze edele dingen. Hierna staan allen op voor een gezamenlijk gebed. Nou, dat doen we dus in die zin goed, hè, het laatste jaar hier. Nou goed, we zitten in de lijn van de kerkhistorie, moet ik zeggen. Want goed en fout, en de onbijbels, dat even niet meer aan. Na afloop hiervan, zoals wij hebben beschreven, wordt brood en wijn voor ons neergezet. En de dankzegging uitgesproken wordt door de gemeente met amen antwoord. Het brood en de wijn wordt uitgedeeld. Wekelijks avondmaal, daar ben ik sterk voorstander van. We kunnen hier vaak genoeg avondmaal vieren. Ik heb het vandaag 3 keer gedaan. Het brood en de wijn wordt uitgedeeld. En ieder neemt een deel. Waarna de diakenen het brood en de wijn naar de huizen van hen die niet aanwezig waren brengen. Ook een heel mooi gegeven. Mensen die niet aanwezig zijn, avondmaal brengen. Ik word geïnspireerd, maar dat heeft niks met deze avond te maken. De rijken en die dat willen geven gaven overeenkomstig hun vrije wil. En deze collecte wordt aan degene die voorgaat afgedragen. Dat spreekt mij ook aan. Die er de weduwe en de gevangene en vreemdeling in de behoefte mee voorziet. Dat is ook wel weer mooi. Dus we zien, in de tweede eeuw is dat al helemaal gebruik. Dat de gemeente van Jezus samenkomt op zondag. We zien aanwijzingen in de Bijbel. En het is niet het afschaffen van de Sabbat, het is een ander soort dag. Nou, dan ga ik dan zomaar even naar een aantal conclusies. Ook gezien de tijd, 9:15, dus 9:30 moet er wel echt de zaal uit zijn, vind ik, voor ieders welzijn. Mijn conclusies, zijn mijn conclusies, hè? Daar mag je ook anders over denken, daar mag je nog geen vragen over stellen. Maar zoals ik het dan de lijn uit de Bijbel probeer te volgen, dan denk ik, nou, God heeft de Sabbat niet afgeschaft, maar Jezus heeft de Sabbat wel vervuld. De ware bedoeling laten zien en uiteindelijk ook dat volledig tot vervulling gebracht. En mijn conclusie is dat de Sabbat in het Nieuwe Testament, dat vooral gaat om de geestelijke rust in Jezus. Dat wat er in ons hart is. Vrede in je hart, bovennatuurlijke vrede, de shalom van God in je hart. Dat is volgens mij de ware Sabbatsrust. De rust die we ingaan, zoals Hebreeën daar in overspreekt. Nou, maar wat interessant is, de Sabbat wordt waarschijnlijk wel gehouden in het toekomstige Messiaanse Rijk. En de zondag is de dag van de opstanding en al vanaf de tijd van de Bijbel geloof ik dat de gemeente van Jezus samenkomt op zondag. En dat het ook dus niet erg is dat we dat vandaag doen. Daarmee zie ik persoonlijk geen noodzaak om de Sabbat te moeten houden. Je mag de Sabbat houden als je dat wil, maar het voegt niks toe aan wat Jezus kan doen en wil doen in je leven. Dat is mijn mening, want het gaat om het geestelijke. Het gaat om de wet in ons binnenste en niet om welke dag of nieuwe maan of sabbat maar ook. Want het is allemaal een schaduw. Het is een schaduw van de werkelijkheid en de werkelijkheid is Christus. Dus jullie zijn volgende week zondagochtend, wat mij betreft, welkom voor de volgende dienst. Ja, vragen en discussie. Nou.
De Sabbat, waar die voor bedoeld is, voor de mens, de rust die hij kan vinden, in echte geest, dat is nog helemaal overeind. Dat is niks in veranderd. Dus de mens, ik kan alle dagen de rust verkeren, omdat het werk volbracht is, kun je niks aan toevoegen. Ja, je kan alle dagen de rust verkeren, maar de werkzaamheden in de waarde moet wel vervuld worden, dus je doet die dingen, en daarom de dag apart zetten voor de Heer, om dicht bij de Heer in die rust te zijn, is prachtig. Dus ik zie er geen verandering in. Dus die hele zondag is voor mij ja, een menselijke invulling, als we zo zeggen.
Die conclusie mag je trekken. Ik heb volgens mij proberen aan te tonen waarom ik denk dat ook van het Nieuwe Testament, en zeker zo'n Handelingen 15, ja, Jood naar Griek. Nou, blijkbaar was er wel verschil tussen Jood en Griek.
In Christus, hè?
Ja, zeker. Maar het draait juist om in Christus. Dus in die zin...
De Jood naar Griek, de volkeren, Israël heeft een andere bestemming. En nee, die komt nog een andere bestemming. Maar in Christus, iedereen die in Christus is, Jood naar Griek, is voor de Heere gelijk.
Amen.
En daarom hebben we de wet lief. De wet is vervuld en de wet hebben we lief. Waarom? Omdat die goed is. Niks meer aan.
Dan heb je het over...
Want wij willen verbeteren. Wij als mens gaan verschillende dingen verbeteren. Dus ik vind het eigenlijk een stukje hoogmoed van de mens. Dat in de zondag naar een dag neer te zitten. Maar dat is mijn mening.
Ja, helder. Ja. Helder betoog. Ik ben ook voor die ene dag apart zetten. Ik geloof dat er geen bezwaar is om dat op zondag te doen. Dus daar verschillen we dan van mening. Nee.
De tekst die steeds genoemd werd, heel goed om de studie van te maken. Maar ik kan nergens een tekst in de Bijbel vinden waar de Heer het Sabbat dan bent. Nergens.
Ja, maar volgens mij heb ik. Ik heb volgens mij redelijk uitgebreid aangegeven hoe dat zit met. Niet ontbinden, maar wel met vervullen. En dat die.
Vervullen is
Oh, een van mijn conclusies was volgens mij dat de Sabbat niet is afgeschaft. Hè? Dus in die zin zijn we het op bepaalde punten eens. Maar op hoe je dat vervolgens vertaalt naar je eigen leven, maken we andere keuzes. Ja, dat kan. Ja, ik ben niet overtuigd door de argumenten die u noemt. Dus dat kan ook, hè?
Dat kan ook.
Ja. Maar wat bedoel je met onderhoud alles? Wat is de wet? Ik bedoel, alle reinheidswetten, voedselwetten, dat is allemaal onderdeel van de wet. Hè? Heb jij twee verschillende soorten stof in je kleding, dan moet je het in de prullenbak gooien, want dat is niet de bedoeling. Dus Ik denk dat, dan moet je dus, de wet is natuurlijk voor een deel echt vervuld, want we hebben geen tempeldienst meer, we hebben geen offerdienst meer. Dus alles wat ik geboden heb, daar blijkbaar niet, want het is niet meer nodig. Als Paulus zegt, niets wat de mond ingaat maakt u onrein, dan is een heel deel van de reinheidswetten blijkbaar niet meer geldig. Dus dat is geen menselijke inzetting, dat is wat mij betreft ook het woord van God wat tot ons komt, wat duidelijk maakt van joh, het gaat niet meer om die uiterlijke dingen van de wet. Het gaat erom wat in je hart gebeurt. En de wet is heel simpel. Heb God lief boven alles. Heb de naaste lief als jezelf. Dat is de wet en de profeten, zegt Jezus zelf. Dus dan gaat, wat heb ik u geboden? Heb God lief boven alles en naast als jezelf. En wil je nog even wat specifieker? Lees de bergrede. Dat is de grondwet van het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Dus de bergrede vervangt de wet. Want er staat geschreven in de wet, maar ik zeg u, dat is een autoriteitsuitspraak van Jezus. Hij stelt zijn onderwijs in de bergrede boven de wet van Mozes. Dus dan moet ik mij niet meer houden aan de wet van Mozes. Dan moet ik kijken, wat zegt Jezus dan aan hoger onderwijs in de bergrede, wat mij betreft. Ja, dat zullen we het eens. Prima.
De Heer die wet verstrooid, dat vind ik eigenlijk, ja, naar de mens toe brengt hij daarmee de totale verzoening. Hij is volbracht daarin, zeg maar. Er wordt die verzoening maar zo.
Amen, amen, amen. Ja. Nou, voor een deel logisch en voor een deel gaan we volledig de andere kant op. Dus het is niet allemaal blijkbaar even logisch voor ons allemaal op dezelfde manier. Nog andere vragen, opmerkingen? Ik weet niet of het een samenvatting van de 10 is. Ik geloof dat het een samenvatting is van alles wat ten diepste de bedoeling was van alles wat in de wet stond. Ik kan gewoon niet uit onder teksten als Handelingen 15 en Colossenzen 2, die ook heel expliciet zijn, vooral richting christenen uit de heidenen. Dus ik kan niet, dat is het punt, ik vind dat je alles moet meewegen. Je moet niet alleen naar die ene tekst van Jezus kijken. Je moet niet alleen naar Colossenzen 2 kijken. Je moet niet alleen naar Handelingen kijken. Je moet niet alleen kijken naar de Sabbat die eeuwigdurend is volgens Jesaja of voor de toekomst, zeg maar. De kunst is om alles tot je te nemen en dan te kijken of ja, als je dat allemaal probeert in samenhang te zien, hoe moet je het dan zien? Nou ja, dan trek ik deze conclusies en dan is er ruimte om andere conclusies te trekken. Ja, maar dan geloof ik weer dat de bergrede de grondwet van het koninkrijk is, zeg maar. Dus die stijgt weer bovenuit. Maar die doen we ook niet. Want er staat natuurlijk ook dat je je ogen moet uitdrukken als je tot zonde verleidt en je hand moet afhakken. Nou, een kleine scan laat zien dat we de Bijbel, kunnen we allemaal wel heel spastisch doen over de Sabbat. Maar dat is Jezus ook heel expliciet in. Dus gelukkig is er genade, denk ik dan maar weer. Laatste. Klaas, jij bent nog niet geweest. Jij al wel een paar keer. Dus Klaas is de laatste. En dan ronden we af. Dan zijn we om 9:30 ook klaar.
De kerk heeft toch wel in alle eeuwen eigenlijk zondag als de Sabbat gespeeld, zeg maar. Want als je als die kerk reglementen schrift en de Sabbat van hebt, want dat de Sabbat de zondag, zeg maar, niet houden. En het eigenlijk, omdat men dacht dat zondag de plaats van de Sabbat werd opgenomen, zou dat eigenlijk wel de, ja, ik heb het mezelf eigenlijk, maar niet zo heel lang dat ik het gezegd heb van, hé, eigenlijk heb ik altijd gedacht dat wat men vroeger in Israël als Sabbat had, en dat mag niet dat maar niet werken, om dat te doen allemaal, dat het eigenlijk gewoon naar de zondag geregeld was.
Nee, maar ik denk het inderdaad niet. Ik denk dat het niet hetzelfde is. Ik denk dat het wel op dezelfde manier in het verleden mee om zijn gegaan. Ook weer religieus. Want mag je op zondag nog wel of niet een ijsje kopen of naar het zwembad of wel of niet fietsen, zeg maar. Dat hebben we natuurlijk ook gewoon allemaal meegemaakt, denk ik, de afgelopen tientallen jaren, zeker in dit land. Dus dan zie je dat er met de zondag wel op eenzelfde manier soms religieus, wat mij betreft, wordt omgegaan met de viering. Ja, daarom dacht ik ook, we doen die op de eerste studieavond. Dus ik hoop dat, of heb ik nu meer mist veroorzaakt, dat kan natuurlijk ook. Dus ik hoop dat de mist dan een beetje, dat weg is. Ja. Ja, drie keer, fout. Ik zou nooit durven zeggen dat het onbijbels is. Maar... Het is, dat zijn dingen die verkondigd zijn in de kerk, hè, de vervangingstheologie, wat gewoon ongelooflijk naar, denk ik, en heftig heeft doorgewerkt en die ik persoonlijk verafschuw. Doop en besnijdenis, wat mij betreft, en dat zie je nu, dat ook steeds meer reformatorische predikanten dat ook wel openlijk zeggen, joh, maar dat is helemaal niet een link. He, dus dat zie ik juist de laatste tijd steeds meer gebeuren vanuit de reformatorische kring. Dat zeggen we, ja, de doop in plaats van besnijdenis, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat de doop voor staat. Dus je ziet dat in de reformatorische kringen ook steeds meer de betekenis aan de doop wordt gegeven die wij er altijd al aan geven. Romeinen 6 zou je kunnen zeggen. Alleen dat ze dat dan natuurlijk wel anders inkleuren, zeg maar, met wel de vooronderstelde wedergeboorte bijvoorbeeld van een baby. En ook Sabbat en Zondag, dat is Sabbat en Opstandingsdag zijn wat mij betreft dus twee verschillende dingen. Ja, maar dat is inderdaad, dat is wel heel vaak aan elkaar geplakt. En zo zijn er vast nog wat meer mistige gebieden. Yes, ik sluit af. Dank voor de komst. Een soort van zonde, dat is, dat bedoel ik, hoe bedoel ik dat? Was het wat, zeg maar? Deze manier van samen een studieavond hebben. Je mag me ook rustig mailen. Je zegt van, op zo'n avond, volgens mij, zou zo'n avond nog krachtiger zijn als je dit soort dingen zou doen. Mail even. Hè? Want volgende maand gaat Roelof dan doen en de maand daarna doe ik het weer. Hij zegt van, het zou helpen, zeg maar, als je wat andere vormen zou kiezen of wat dan ook. Wij staan hartstikke open voor feedback. Als het daardoor de avonden... beter worden nog, of makkelijker te volgen, dan willen we daar graag naar luisteren en kijken wat we daarmee kunnen. Nee. Ja. Goed punt. En dat is gewoon mijn fout, want het werd wel gevraagd, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Omdat ik dacht dat het ook wel soms zo iedereen... Ik zag wel heel veel mensen knikken die dan de vraag hoorden. Maar ik moet dan even checken, heeft iedereen de vraag gehoord? Dus dat is een goed puntje voor degene die hier zit. Mooi. Ik ga afsluiten met gebed. Vader, dank u wel. Dat we zo samen gewoon ook mogen pluizen in uw woord. Heer, en dan is het ook de realiteit dat we niet altijd hetzelfde uitkomen. Heer, maar volgens mij komen we allemaal uit bij u, Jezus. Heer, en dat is boven alles het allerbelangrijkste, want het draait om u, Jezus. U bent de Messias van de Jood en van de Griek en van de Heiden en van de Groninger en van de Fries en de Drent. Heer, dank u wel dat ook wij u mogen kennen, dat we deel mogen hebben aan het heil. Heer, dat wij een ereschuld hebben naar het Joodse volk, omdat we daar in de kerkgeschiedenis ongelooflijk hebben gefaald en verschrikkelijke theologie hebben gehanteerd. Heer, dan... bid ik dat we daar ook het juiste zicht op mogen krijgen. Ook hoe we ons op dit moment, in deze tijd, mogen verhouden tot het Joodse volk. Heer, we gaan hier ook verder mee. En help ons ook, Heer, als we misschien ook zelf nog wat dingen gaan napluizen. Om daarin ook de goede lijnen te leggen. Heer, dat u daarin ook de naprediker, maar ook de geest van openbaring bent. Heer, dat we, ook als we verschillen van inzicht. Heer, dat we elkaar altijd zullen vinden in u, Jezus. We prijzen u, we eren u. Heer, ik bid dat we een goede reis naar huis hebben. En dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen zien de volgende keer. In Jezus' naam. Amen.